Wij gaan vanavond weer naar Jesaja, waar wij waren in hoofdstuk 54 inmiddels, waar nogal wat uitdrukkingen staan die onze aandacht rechtstreeks vragen. Uitdrukkingen waarin verwezen wordt naar de geschiedenis van Israël, in het algemeen voor een groot deel. Geschiedenis die eigenlijk nog moest plaatsvinden, om zo te zeggen. Maar er wordt gesproken over, populair gezegd dan maar meteen, over het nieuwe verbond. Dat wil zeggen over messiaanse tijd in het algemeen. En daarmee de komst van messiaanse zegeningen. Dat term nieuwe verbond, die verzin ik ook niet trouwens, want in vers 10 wordt gesproken over het verbond. Mijns vredes zal niet wankelen. En wij kennen het verbond des vredes als een van de alternatieve termen voor wat sinds Jeremia 31 heet het nieuwe verbond. Dat is dat verbond des vredes. Wij kennen het trouwens ook als het genadeverbond. Al is dat eigenlijk een theologische term. Maar goed, maar dat messiaanse verbond, dat verbond waarvan Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden is, het wordt ons uitgelegd in de Hebreeënbrief dat dat zo is en dat dat nieuwe verbond dat Jeremia 31 volgens Hebreeën hoofdstuk 8 dat verbond is waarvan Christus de hoge priester is, daarom noemen we het ook wel het messiaanse verbond, want ja, hoe duid je het aan, nietwaar? Maar in het Oude Testament heet het nogal eens het verbond des vredes. Misschien dat ik het er zo nog over heb. Maar het gaat mij erom dat hier in het algemeen gesproken wordt over nieuwtestamentische tijd. En dat maakt het in het algemeen dan weer een problematisch onderwerp. Daar zorgt de duivel wel voor, zeg ik altijd. Hè? Want de discussie, het is niet om vervelend te doen, maar de discussie is natuurlijk nog altijd en overal. Leven wij onder het nieuwe verbond? Zo ja, en waarom dan toch weer niet? En was het nieuwe verbond voor ons bestemd of was het bestemd voor Israël? Ik kan het moeilijker maken. Of was het bestemd voor de Joden? Dan maak ik het nog moeilijker. Ja, daar krijgen ze op bepaalde plaatsen in Nederland helemaal rillingen van, als ik dit zeg. Maar doe maar. Het blijft allemaal wat ingewikkeld. En als je het term nieuwe verbond vervangt door koninkrijk, waarom ook niet, de Bijbel doet het ook. Dan is de vraag dus weer, is het koninkrijk al aangebroken? En zo niet, waarom dan toch? En zo niet, komt het dan nog in de toekomst. En dat soort dingen meer. Hopeloze discussie, vind ik persoonlijk. En dat komt natuurlijk omdat men bepaalde Bijbelse uitdrukkingen niet kent. En in de praktijk ook verzuimt om die uitdrukkingen na te zoeken, waar ze in de Bijbel gebruikt worden, hoe ze worden toegepast enzovoorts. Met alle consequenties van dien. Niettemin, er wordt hier over die tijd gesproken. De dood en opstanding van Christus wordt immers vermeld reeds in hoofdstuk 53. En in hoofdstuk 54 zijn wij terecht bij de consequenties daarvan. Waarbij blijkt dat de tent van die andere vrouw wijder gemaakt moet worden. Het vraagt erom om een grap over te maken over vrouwen in tenten. Maar er is trouwens een lied van. Over tenten van 1,98 meter lang. Ken je die niet? Nee, voortaan wassen wij geen tenten meer van 1,98 meter lang. Nee? Nou goed, nou, dan zal ik u dat besparen. Toe maar. Hoewel over de hele wereld loopt men in tenten, heb ik wel eens de indruk. Maar, toe maar. Toen maar weer. Maar de tent van die vrouw die de man niet heeft, de onvruchtbare, waar je dus ook geen kinderen meer verwacht. Daar komen toch kinderen, daar komt nog nageslacht, daar breekt men, nou ja, zij, uit in menigte. En daarom staat er, maak die tent eens wat groter, enzovoorts. In vers 1 en 2 en 3 natuurlijk. En de aardigheid ervan is, wat hebben wij gezien, dat het een en ander in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En dan worden deze woorden van toepassing gebracht met terugwerkende kracht op Sarah. Nou ja, Sarah en Hagar. En dus op Isaac en Ismaël. En van daaruit is het van toepassing op onze tegenwoordige tijd. En om het dan maar weer gewoon heel concreet te zeggen, onze tegenwoordige tijd, waarin op een of andere wijze de beide huizen van Israël weer verwisseld zijn geworden, zoals dat ook eerder heeft plaatsgevonden en in de toekomst trouwens weer zal plaatsvinden. Dat is het minst bekende aspect van het verhaal, maar toch, dat is de enige conclusie, als u mij vraagt, waartoe men zou moeten komen. Hoe dan ook, als gesproken wordt over onze tijd, en dat het over onze tijd gaat, blijkt uit de toepassing van dit in Galaten hoofdstuk 4 in elk geval. Als het over onze tegenwoordige tijd gaat, dan wordt het wel degelijk geassocieerd met Israël. Waarom ook niet? Want God heeft zijn volk niet verstoten of iets dergelijks. Maar integendeel, hij ontfermt zich over zijn volk. Op enige wijze, en daar waren we vorige keer ook, want dat staat in vers 7 hier. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Met grote ontfermingen. En ik meen dat we vorige keer, naar aanleiding van dat woord, dan toch even een uitstapje gemaakt hebben naar Hosea 1 of 2 of 1 en 2, dat weet ik allemaal zo gauw niet meer. Want de begrip ontferming, rugama en lorugama, dat wordt eigenlijk daar, nou ja, niet geïntroduceerd. Zo kun je het niet zeggen, want het is Hosea. Maar toch, wij kennen het daaruit mede omdat het ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en toegepast. Dat wil zeggen, ik spreek er nu over, maar in het Nieuwe Testament doet Paulus dat in Romeinen 9 en Petrus doet dat ook. En op zaterdag over een week zeg ik er meteen achteraan, dan is het min of meer als onderwerp op de contactdag, volgende contactdag. Dat is toeval denk ik, maar weet ik niet. Dan hebben we het over Paulus en de profeten in Romeinen 9 tot en met 11. Daar kom ik natuurlijk nooit doorheen. Nee. Dat heb ik ten eerste uitgezocht en dan geef ik dat op en daarna denk ik erover na en denk ik, oh ja, dat kan helemaal niet. Maar goed, we gaan het daarover hebben. Want ja, ik heb het wel geteld. Ik heb geteld dat minstens 40 keer daar in die drie hoofdstukken minstens 40 keer verwezen wordt naar of geciteerd wordt uit het Oude Testament. Dat is grappig voor diegenen die beweren dat wat Paulus leerde allemaal nieuw was. Dus dan kunnen we nog even. Nou ja, daar komt het dus ook voor uit Hosea, hè? Wordt daar ook aangehaald. Omdat het nou eenmaal de uitleg is over wat God dan doet in deze tijd en antwoord geeft op de vraag of God zijn volk verstoten heeft en waarom niet. En hoe het toch kan dat de beloofde zegeningen aan Israël in de praktijk wel degelijk terecht zijn gekomen vooralsnog en van vandaag en voor altijd trouwens bij de gemeente van vandaag. En hoe dat kan. En dat zijn essentiële vragen die een antwoord nodig hebben. En de Bijbel geeft die. Goed, maar wat we hier vinden is dus dat de Heer Israël voor een ogenblik heet dat. Als het over tijd gaat zijn het rekbare begrippen. Ook krimpbare begrippen trouwens. Omdat het komt van boven de tijd, hè? Van God. Tijd is voor ons toch een moeilijk ding. Zelfs voor Einstein was de tijd een moeilijk ding. Maar doe maar. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Dit is, maar dat hebben we vorige keer ook genoemd. Dat is een verwijzing naar Jesaja 50 vers 1. Naar de scheidbrief van uw liedermoeder. Ik heb u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dat grote vind ik ook mooi, want het heet in het Nieuwe Testament de grote zaligheid. In Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En Handelingen 2 vind ik ook fraai in dat verband. Wij horen hen verkondigen in onze talen de grote werken Gods. Dat slaat op Gods tegenwoordige werk aan de gemeente. En het grote daarvan is in het bijzonder dan de promotie van de gelovigen, van het overblijfsel uit onze dagen, naar de hemel. Dat is uniek, dat is weinig bekend. Men heeft de hemel veralgemeniseerd tot een hiernamaals en dat is het dan. Maar de hemel is het hierbovenmaals, roep ik al even, langzamerhand. Nou, in ieder geval sinds de vorige eeuw. En toch, ja, hierbovenmaals. En het is uitzonderlijk. Dat is niet voor mensen bestemd, behalve dan dat inderdaad de eerstelingen van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping daar gepositioneerd worden. Dat wil zeggen, daar een erfenis ontvangen. Dat is de gemeente van vandaag. Dat is niet maar zaligheid, maar het is zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Die is uit Thessalonicenzen, denk ik. Maar toch. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Bovendien ook nog. Bijeenbrengen. En de aardigheid is dat wij aan de ene kant leren, als goed is leren wij dat. We leren aan de ene kant dat God in de toekomst Israël zal verzamelen in de wederkomst van Christus, de bekering van Israël, wat het maar was. En men zal teruggebracht worden naar het land, of hoe het maar heet, allemaal, dat soort dingen. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen u en ik door wedergeboorte in elk geval deel krijgen aan Christus en daarmee aan het burgerschap Israëls. Met dank aan Colossense, Efeze, maar ja, net zo goed Romeinen en Korinthe hoor, en Galaten. We krijgen deel aan Christus en daarmee aan het burgerschap Israëls. En ook wij worden verzameld, zelfs naar Jeruzalem, zij het dan, dat heet dan voor de gelegenheid een hemels Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is. Hebben jullie dat nog? Ik kan het rustig zeggen, want er zijn nogal wat liederen die, waarin gezongen wordt over het Kanaan waarheen wij onderweg zijn, of dat ons thuis is. We kennen zelfs in het Nederlands de uitdrukking de talen Kanaans. Als wij de Bijbel citeren en voor de Bijbel spreken, de talen Kanaans. Maar het gaat dan toch heus over een hemels, een beter vaderland, enzovoorts. Maar vergaderen. En dan vers 8, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. En die komt overeen met een klein ogenblik heb ik u verlaten. Ik heb mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. In een kleine toorn, maar met eeuwige goede tierenheid. Daarmee wordt het begrip kleine toorn trouwens verklaard. Want als u mij zou gevraagd hebben, zou ik gezegd hebben, nou, zo klein was die toorn niet. Maar in het licht van, of in vergelijking met eeuwige goede tierenheid. Ik heb een paar lessen wiskunde gehad op school, maar tegen eeuwig kan niemand op. Alles wat niet eeuwig is, valt daarbij per definitie in het niet. Valt in het niet. U weet wat, als er iets in het niet valt. Nou ja, goed. Is onvergelijkbaar. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. En er staat, mocht u hem gemist hebben, in vers 7 staat hier de term rugama. Dus nog een keer. En voor zover dit op onze dagen van toepassing is, betekent het dus dat die verlating en die kleine toorn, en hoe dat maar heten mag, dus slaat op de situatie waarin het tienstammenrijk, de tienstammen van Israël, in oud-testamentische tijd waren terechtgekomen. Uiteindelijk weggestuurd, het land uit. Hij zegt, ik wil er niet mee te maken. Oh ja, hier is je brief nog, je scheidbrief. Dan, hè? Ja. En dat heeft dus even geduurd. Dat is toch de enige verklaring? En als in onze dagen dus de Heer Israël vergadert, op wat voor wij... Oké, is begonnen te vergaderen, want het gebeurt ook niet op één dag. Dus ja, toch? Dan betekent het dat daar die verlating en die kleine toren daaraan vooraf gegaan is. En ik kom weer bij waar ik vorige keer ook was. Mocht er iemand nou ooit roepen, dat kan allemaal niet, want de Heer zou eerst zijn aangezicht nog verbergen voor Israël, alvorens die Messiaanse zegeningen zouden komen. Wel, die situatie van verberging van zijn aangezicht is vanaf uiterlijk 722 voor onze jaartelling, dat is ongeveer de laatste kenbare datum, vanaf de val van Samaria, nou ja, tot aan nieuwtestamentische tijd, tot aan de opstanding van Christus. Toen het evangelie meteen gepredikt werd in, ik wilde zeggen alle talen, maar dat mag ik niet zeggen, denk ik. Maar officieel wel. In de praktijk nog niet, denk ik. Maar officieel wel. De hele wereld. En alles. Enzovoorts. En daar houdt dus die kleine toren op. En voor zover je dan zegt, maar dat kan toch niet, want voor de Joden is dat dan toch niet zo. Dan moet ik je zeggen, nou, de Joden zijn ook enige tijd van het toneel verdwenen. Ik spreek het altijd uit met twee O's, twee N'en en twee E's. Dus, van het toneel, dus een hele oude spelling is dit. Dus Vondel? Is dat nog Vondel? Oh, daar komt, maar die was Rooms-Katholiek. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, het Joodse volk was ook van het toneel verdwenen. En daarom zitten we tot vandaag met dat gat tussen Malachi en Matthäus. De zogeheten intertestamentaire periode. Ik vind het prachtig, zulke termen. Ik had ze nooit kunnen bedenken, maar ik vind ze zo mooi. De intertestamentaire periode. Oeh. Gewoon de tijd die verstreek tussen Malachi en eigenlijk de geboorte van de Heer Jezus, maar toch maar. Maar men bedoelt te zeggen tussen het afsluiten van de Oud-Testamentische boeken en het begin van de Nieuw-Testamentische boeken, dat is dus echt pas na de opstanding van Christus. Maar goed, die periode waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborg, voor de Joden zelfs. Dus doe maar. En dat de Heer in onze dagen zijn aangezicht voor de Joden verbergt. Ja hoor eens, ze plicht onderwijs tegenwoordig op school, of niet dan? Ik mag er niks over zeggen, maar doe maar. Over de Jodenvervolgingen enzovoort en over de Holocaust, Shoah moet je zeggen tegenwoordig hoor. Het moet in het Hebreeuws allemaal. Tegenwoordig. Wat, hè? Shoah. Ja, dat is Hebreeuws voor Holocaust.
Hadden die Hebreeuwen daar ook een woord voor?
Ja, daar hebben we daar ook een woord voor. Ja. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar toen maar weer. Maar dat is toch verplicht. Wij weten dat toch hoe dat is. Ze zijn toch altijd vervolgd geworden? Ja, waarom? Dat doet er niet zoveel toe. Zij fungeren als aanschouwelijk voorbeeld voor Gods relatie met de wereld. En die is niet best. En dat kun je aan dat volk ook zien. Daar is het voor. En meer wil ik er niet over zeggen nu. Dus doe maar. Maar dat is allemaal geweest. En dus kun je nogal wat schriftplaatsen ook op verschillende niveaus toepassen. De Heer zal zijn aangezicht voor Israël verbergen. Wanneer dan? Nou, met betrekking tot de tienstammen, als u mij vraagt, in uiterlijk vanaf de val van Samaria tot aan de opstanding van Christus, volgens sommigen tot aan de wederkomst van Christus, en volgens nog weer anderen voor altijd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar doe maar. En wat de Joden betreft, in elk geval de periode van Malachi tot aan Matthäus, om het nou maar weer populair te zeggen, de intertestamentaire periode. Maar eigenlijk, met grote nadruk, onze tegenwoordige tijd, sinds de val van Jeruzalem, niet onder Nebukadnezar, 3 keer, maar onder Titus. Nou ja, die Romeinse legeraanvoering, dat bedoel ik dus, die Titus. Dat is u niet vergist. Maar goed, de val van Jeruzalem in het jaar 70 officieel van onze jaartelling. Uiterlijk was natuurlijk al eerder dat de Heer het Joodse volk losgelaten heeft als zodanig. En hij verbergt zijn aangezicht in onze dagen voor dat volk. Tot ergernis van heel wat christenen die dat niet geloven willen. Maar ja, daarvoor moeten ze toch wat rommelen. Ja, ik zoek het net woord, maar ik kan het niet vinden zo gauw. En ze moeten ze toch de Bijbelgeweld aandoen. En de krant ook.
Zalig zijn zij die niet zien en nog kan verwonden.
Ja, precies. Dus, doe maar. Daar zijn dus nogal wat toepassingen. En ze zijn stuk voor stuk correct. En dat maakt de profetie wat ingewikkeld waarschijnlijk. Maar de aardigheid is dat wij dus in het Nieuwe Testament vinden dat de apostel, meestal is het Paulus, niet noodzakelijk, maar dat de apostel, maar zelfs ook de Heer Jezus zelf, bepaalde schriftgedeelten een toepassing heeft specifiek op onze tegenwoordige tijd. En zegt, kijk, daar stond het en het is nu aan de orde. En dat terwijl wij kunnen aantonen uit dezelfde Bijbel dat het bij andere gelegenheden ook aan de orde was. Een van de mooiste voorbeelden, er zijn natuurlijk nog meerdere, maar een van de mooiste voorbeelden daarvan vind ik die uitspraak over uit Jesaja 6, maar daar hebben we het natuurlijk over gehad. De uitspraak uit Jesaja 6 waar we het over gehad hebben, waar staat, geeft dat volk ogen om niet te zien, oren om niet te horen enzovoorts, opdat het met de oren niet horen en met de ogen niet zien en met het hart verstaan enzovoorts, dat soort dingen. Want die woorden over de verharding dus van Israël worden door de Heer Jezus toegepast op de Joden. En ze worden toegepast, nota bene, op het spreken van de Heer in gelijkenissen. Dat is Matthäus 13. Ik raffel het altijd af, want ik ben altijd bang dat u zegt, ja, dat verhaal kennen we, dat gaat weer een half uur kosten, maar je hebt het al zo vaak verteld, dus ik raffel het altijd af. Dan spreekt de Heer een gelijkenis en dan zeggen de discipelen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer, opdat zij niet horen en opdat zij niet zouden zien en niet verstaan en niet bemerken en in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. En als je er even over nadenkt, begrijp je dat er iets niet helemaal in orde is. Want dan moet je toch op zijn minst vragen, maar waarom doet hij dan zulke rare dingen? Waarom vertelt hij niet meteen hoe laat het is? Nou ja, waar het op staat. Waarom praat hij dan door gelijkenissen? Waarom moet het zo nodig tot hen spreken zonder dat zij het verstaan kunnen? Want ze kunnen het niet verstaan. Daarom legt de Heer sommige gelijkenissen aan zijn discipelen, niet aan het volk, dan ook uit. Later, binnenskamers. Heb je dat? Maar in elk geval, daarbuiten hoorde het volk op de oever de Heer Jezus vanuit het schip spreken in gelijkenissen, waarvan zelfs de discipelen dus niet eens begrepen wat over ging. Waarom deed hij dat? In ieder geval, hij zei, het is opdat vervuld worden hetgeen de profeet gesproken heeft. Dat mogen dan zo zijn, maar neemt niet weg dat de apostel Paulus in Handelingen 28 in volstrekt klare taal de ins en outs, want het is Engels, ik weet niet waarom, ik weet wel waarom, maar goed, de ins en outs uitlegt van het koninkrijk Gods. Dat staat daar. Nou, ins en outs staat er niet, maar hij legde hen het koninkrijk Gods uit. Van de ochtend, van de vroege ochtend tot de late avond, en wat het maar was, aan de Joden. In de ontwikkelde de Joden, de Joodse leidslieden, de rabbis, in Rome. En ze kregen de ruzie over, ze begrepen het niet, en toen zei Paulus aan, u wordt gedemonstreerd wat Jesaja gezegd heeft, maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te hard te horen, enzovoorts. En toen sprak Paulus echt niet in gelijkenissen, maar Paulus zegt hetzelfde wat de Heer Jezus zei, dit is de vervulling van deze profetie van Jesaja. En dit vind ik een mooie, omdat die eerste met die gelijkenissen in dit verband er eigenlijk niks toe doet, maar hij was er wel. En het demonstreert verschillende toepassingen van dezelfde uitspraken. Waar nog bij komt natuurlijk dat het meest voor de hand ligt dat deze woorden van toepassing zijn op de dagen van Jesaja zelf. Wat ligt het meest voor de hand? Want Jesaja predikte en er was niemand die er aandacht aan gegeven en geloofde. En het bracht alleen maar verharding teweeg. Zie? Maar je krijgt dus toepassing op meerdere niveaus. Een ander voorbeeld van zo'n toepassing, die schiet me altijd wel te binnen, dat is die van profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. Je krijgt er dus minstens drie. En dezelfde woorden, in het algemeen zeg ik het nu, dezelfde woorden in het algemeen krijgen drie keer hun toepassing. Eén keer in de verwoesting onder Nebukadnezar, één keer in de verwoesting onder Titus en één keer onder de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniel. En het onderscheid tussen die drie is in die profetieën gewoonlijk niet te zien. Nou ja, wij kijken achteraf en retrospectief is het soms makkelijk om het onderscheid te maken. Kijk, dat ging daarover en dat ging daarover en dat ging daarover. Maar op voorhand is het zo niet te ontleden. Heb je dat nog? En zo gaat dat. Maar deze woorden hier, daarom zeg ik het met name, deze woorden hier in Jesaja 54 worden in elk geval uitdrukkelijk toegepast op onze tegenwoordige tijd. Dat was al zo in hoofdstuk 53 natuurlijk. En vele schriftgedeelten hiervoor. Dus daar kom je niet onderuit. Met andere woorden, er wordt hier niet gesproken over een toekomstig herstel van het Joodse volk. Eventueel onder de naam Israël. Er wordt gesproken over een tegenwoordig herstel van Israël. Maar dat is dus niet het Joodse volk. Integendeel, want onze bedeling begint juist met de terzijdestelling, het negeren van het Joodse volk als volk. En voor de goede orde, voor degene die het voor het eerst hoort, maar toch maar, moet ik het dan nog bij zeggen natuurlijk, dat we uitdrukkelijk lezen over hoe de zaligheid van het Joodse volk zou worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En dat de Heer gevonden zou worden door degenen die hem niet zochten. En die naar hem niet vraagden, enzovoorts. Zie? Dus ja, er is sprake van die verwisseling nou eenmaal. Maar wie wordt er met wie verwisseld? En dat de Joden aan de kant gezet worden als volk. Niet individueel, maar als volk. Ja, dat mogen duidelijk zijn. De vraag is alleen, wat komt er voor in de plaats? En als je dan zegt, de gemeente, dan ben je te snel. Dan heb je iets overgeslagen, daar krijg je dan problemen mee. En toch, ook dit komt in de Bijbel voor. Wie wordt de eerstgeborene van Jacob? Ephraim. Maar dan ben je te snel. Dan heb je iets overgeslagen. Dat deed Jacob dus ook. Het was Jozef. Hij zegende Ephraim en Manasse en er staat er al zo zegende hij Jozef. Vond hem wel aardig. In de Genesis 48. Ja. Toen maar. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Kijk, ik ontken niet dat de Heer zich over Juda, over het Joodse volk, ontfermen zal, maar dat is pas in de toekomst. En een heel belangrijk iets moet ik vermelden, dat is dat men het onderscheid dient te kennen. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar dat het onderscheid dient te kennen tussen de positie van de individuele mens en een volk waartoe hij eventueel behoort. En dat er sprake is van verharding in verband met Israël, ja, het gaat over een volk. Maar dat betekent voor het individu als zodanig niks. Dat is een ander ding namelijk. Er is wel verband tussen, maar het zijn verschillende dingen. En dat wordt heel slecht begrepen. Vooral dus ook in het Nieuwe Testament, in die uitdrukking, de zaligheid is de heidenen gezonden. Men leest alsof er staat, de zaligheid wordt aan de heidenen gepredikt. Ja, dat is niks bijzonders. Dat is altijd wel zo geweest trouwens. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat erom dat de zaligheid bij de heidenen, dat wil zeggen bij niet-joden, gedeponeerd wordt. Dat ze er verantwoordelijk voor zijn. Enzovoorts. Zie je? Dat zijn verschillende dingen. Je komt het ook tegen in de positie van de apostel Paulus. Men leest apostel der heidenen en men doet alsof er staat dat het betekent dat hij aan de heidenen predikt. Ja, nou en, wie niet? En Petrus, apostel der besnijdenis. Dan predikt hij aan de Joden, leest men. Ja, wie niet? Die woorden zijn ineens hun betekenis kwijt als je ze zo leest. Je zou toch een keer achter je oren moeten krabben van waarom staat dat hier? Wat betekent dat? Dat betekent niks, ja. Ik spreek mijn taal, hè. Ja. Nou ja. Betekent dat niks? Nee, het is net andersom. Petrus is apostel der besnijdenis, omdat hij vanuit de besnijdenis en als besnedene en als Jood het evangelie predikt aan de heidenen. En we weten het zeker, want dat was hij. Hij was degene, niet Paulus, hij was degene die naar Cornelius gezonden werd. Met veel omslag heet dat, met veel gedoe. Hè? Ja. En Paulus was degene die op zendingsreis ging en predikte aan de Joden waar hij kwam. Vanuit een heidense positie. Als Romein. En daarom is hij de apostel der heidenen. Enzovoort. En dat geldt ook voor uitspraken die nagaande in de Galatenbrief. Wij spraken af dat de een zou tot de besnijdenis gaan en de andere tot de vooruit. Maar niet om aan hen te prediken, maar om vanuit hen te prediken. Ja, we zijn kwijtgeraakt en we weten het niet meer. Omdat we niet beseffen dat het maar niet gaat om aan wie gepredikt wordt, maar het gaat om door wie gepredikt wordt. Het gaat om de uitverkiezing van Israël als koninklijk en priesterlijk volk. En wie is vandaag dat koninklijk priesterlijk volk? Welk volk is het woord van God toebetrouwd op dat het dat zou prediken? En dat zijn vandaag niet de Joden. En dus zijn het heidenen. Maar omdat God zijn volk niet verstoten heeft en Israël altijd Gods volk zou zijn, zijn die heidenen dus primair de 10 stammen van Israël. Zo simpel is het. En het beantwoordt alle problematiek van dit onderwerp. Zie? En dat is hier aan de orde natuurlijk. Ik zal u mij u ontfermen. Het gaat om de kinderen van degene die de man niet heeft. Het gaat om wat er voorkomt en voortgebracht wordt uit dat deel van Israël dat al lang was weggestuurd met een scheidbrief. En wat de man niet heeft. Waar niks uit voort kon komen enzovoort. En er komt toch wat uit voort. En dat volk heeft zich in razend tempo uitgebreid. Volstrekt in overeenstemming met de beloften die God aan Abraham en zijn en de volgende generaties herhaald heeft. Zie? Nou ja. Want, er staat, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach, de arme man, het waren zijn wateren toch niet, kwam ook maar op zijn dak. Hè? Maar ja, dat is iets zoals de wet van Mozes. Ik heb altijd meelijden met Mozes dan, hè? Met de functie die hij vervullen moest. Hij wordt gecompenseerd, moet ik u zeggen. Zij het dan wel erg laat, maar hij wordt gecompenseerd. Want hij krijgt alsnog deel aan de gemeente. Hè? Als, Nou ja, dat is nou ook wel zonder werk niet. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. De verwijzing is naar Genesis 9, naar het zogenaamde Noachitisch verbond, waar de Heer een teken aan de hemel zet, staat er als een teken van en ter herinnering aan deze belofte van God, dat hij de aarde niet meer zal oordelen door water. Of je er blij mee moet zijn, ach, ik weet het nooit zeker, maar wij leren immers dat de Heer uiteindelijk een oordeel zal brengen over de hele schepping door vuur. Maar door water niet meer. Hoewel het de afgelopen dagen dan toch, nou ja, enigszins op leek. Maar ze hebben mij verzekerd dat we zuinig moeten zijn met water. Maar toch maar. Hoe het ook is, in Nederland hebben we altijd problemen met water. En tegenwoordig als het niet regent, zeggen ze het komt door de klimaatverandering. En als het wel regent, zeggen ze het komt door de klimaatverandering. En de klimaatverandering komt doordat u... Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar. Elke keer als ik naar het nieuws kijk, dan... Ik moet eigenlijk altijd zo lachen. Wat een onzin allemaal. Maar het is ook hoogst irritant hoor. En al die reclame van al die bedrijven die allemaal milieuvriendelijk zijn. En weet ik veel. Zelfs banken die milieuvriendelijk zijn. Kom op zeg. En dan zo'n elektriciteitsmaatschappij die streeft naar Nederland fossielvrij. Alsof Nederland barst van de fossielen in de grond. Maar ja... Wat een wartaal allemaal, zeg. Wat een onzin. En wat zijn we eigenlijk domme mensen dat we ons dat aan laten leunen. Nou, ik begrijp dat ook eigenlijk niet. Ik vind het ook komisch. U weet toch dat u voor de gek gehouden wordt. Dat ze denken dat u gek bent dus. Nou ja. Laat maar. Maar wat die wateren betreft. Die zegt, ik zal het niet meer doen. Ik roep er altijd meteen achteraan. Dat het minstens suggereert dat het niet de eerste keer was bij Noach. Nou ja, vanwege de cursus begrijpend lezen. Die zegt, ik zal het nooit meer doen. Dan denk je toch, hoezo? Wie komt er op het idee van dat hij dat weer gaat doen? Wat is daar de aanleiding toe? De aanleiding is dat het niet de eerste keer was. Is het toch al een keer voor, minstens één in, één denk ik, in Genesis 1 vers 2? Ja. Nou ja, doe maar. Maar de heer zo, en hij zegt, zo'n oordeel breng ik niet meer. En hier zegt hij, en hierbij, bij deze gelegenheid, beloof ik, ik zal mij over Israël ontfermen en ik zal er geen oordeel meer over brengen. Ik zal niet meer op u toornen, noch u schelden. Zie? Een definitief herstel. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Zijn zinnen, zijn woorden die zo verheven zijn dat ze het gered hebben tot hier en daar een lied. Ik hoor het Esther Timms nog zingen trouwens. Ja, zo'n lied over bergen zullen wijken en heuvelen. Nou ja. Maar mijn goede tierenheid zal van... Het is ook een mooie tekst voor op een tegel trouwens hoor. Of op zo'n gebrandschilderd bord. Kennen jullie dat ook, zo'n gebrandschilderd bord? Je stookt een breinaald heet. En dan op hout erin zo. En daarna het hele spul een beetje netjes schuren en aflakken. En misschien nog wat kleurtjes erbij inbrengen. Zo. Ken je dat? In mijn jeugd paste me ervan, van die dingen. Of bij Sinterklaas of bij Kerstmis. Nee, goed, zoiets. Ja, bruiloft en partijen, zo'n tekst mee. Ik denk dat bij ons thuis vroeger ook zo een op de logeerkamer. Uw woord is een lamp voor ons voet, voor mijn voet een licht op mijn pad. De tekst is bij mij ingeramd. En jarenlang. Als kind keek je er tegenaan. Nee, die tekst daar.
Ja. Ja,
hè?
Ja. Dan zet de computer aan en dan vrezen ze me gewoon uit.
En dan vrezen ze me gewoon uit, ja. Ja, op een CNC. Nou ja, laat me zitten. Ja, zoiets. Oh, zoiets, ja, zoiets. Je ontwerpt het op een scherm en dan druk je op een knop. En dan... Oké. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Bergen en heuvelen staat voor alles wat hoog is in deze wereld. Overdrachtelijk dus. Krachten, koninkrijken vooral. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes. Jezus aardig, dit is het verbond des vredes. Het wordt geïdentificeerd met Gods goede tierenheid. Ik weet niet, waarschijnlijk heb ik het u wel eens gezegd. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Maar de term die wij in onze Statenvertaling vinden in het Oude Testament. Die vertaald is met goede tieren en goede tierenheid, heeft in wezen, via het Hebreeuws, heeft in wezen de betekenis van trouw aan het woord. Iemand belooft wat en komt het na. Daarmee is het synoniem met rechtvaardigheid, want rechtvaardigheid is hetzelfde, zei het dan, dat het de term dan verbonden wordt met het begrip wet, met een juridische aangelegenheid. De begrip goede tierenheid doet dat niet. Het gaat gewoon over het algemeen. Iemand zegt wat en hij houdt zich eraan. En dus goede tierenheid, dat is het woord voor dat God zijn beloften inderdaad vervult. Daar komt het op neer. En voor de rest is het natuurlijk een woord dat erom vraagt om bestudeerd te worden. Goede tieren. Dan, het schijnt dat dan het goede tiert. Wie bedenkt zo'n woord?
De Statenvertalers.
De Statenvertalers, ja. Als vertaling voor een Hebreeuwse term enzovoort. Maar ik vertel u net wat die Hebreeuwse term betekent. Het is eigenlijk trouw aan het woord, trouw aan de beloften. Zonder daarbij meteen aan wet, aan juridische zaken te denken. Maar de Heer is goede tieren. En er staat bij wat het betekent. Nou, want hij houdt zich aan zijn woord. Dus hier uit de context blijkt die betekenis ook. Hè? Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wijken. Wankelen. Je acht het niet voor mogelijk, maar het gebeurt toch. Maar dat woord des Heren. Zijn goede tierenheid. Kortom, zijn verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heere. En dan komt het begrip Ruchama weer. Dus voor de derde keer. Zal, zegt de Heere, uw ontfermer, namelijk.
zodat je langzamerhand toch heus naar Hosea moet. Dat gaan we nou niet doen, omdat we dat vorige keer gedaan hebben. Zie? En verbond des vredes. De eerste keer dat je die term tegenkomt, is in nummer 25, vers 12. Ik zoek dat nooit op, want ja, het is niet zo'n prettig verhaal. Je slaapt er zo slecht van, denk ik altijd. Daar is sprake van vermenging van de Israëlieten met de vijand eigenlijk. Midianieten, meen ik. Gedoe allemaal, maar goed. Zijn jongelui bij, dat kan je beter niet vertellen. Maar er is ene Pinhas die daar een eind aan maakt. Nou ja, die het begrip gemeenschap dan toch wel wat vreemd interpreteert met een speer. Kent de geschiedenis niet? Nou. Het is het verhaal van Biliam enzovoorts. Biliam zegt, je moet je vermengen met je Israëliet. Als Israël zich vermengt met andere volk, dan verliest het zijn betekenis en zijn kracht. Er wordt meteen werk van gemaakt, dat gebeurt daar ook. Feestelijk verbroedert men daar. Met de autochtonen en allochtonen, dat mag ik niet zeggen dit, want daar krijg ik weer last mee. Maar ja, autochtonen en allochtonen door elkaar. En Pinhas die maakt daar een end aan. En die wordt de hemel ingeprezen. Nou, niet de hemel, maar zoiets. Pinhas, want die man die kennen wij, dat is namelijk de kleinzoon van Aaron, de zoon van Eleazar, kortom, de volgende hoge priester. En de aardigheid daarvan is weer dat Pinhas in het bijzonder in beeld is van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uit onze of in onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Het is de mond, T, van de Nagash, de slang. Maar dat is niet de duivel. Dat is de verhoogde slang die spreekt. Met dank aan Johannes 3. Nummer 21, dacht ik, zoiets. Maar goed, maar als Pinhas dan geprezen wordt door de Heer, dan staat er de mijn verbond des vredes met hem enzovoorts. Dat gaat hij dragen. En de algemene idee is dat een uitspraak is over het oude verbond waarvan Pinhas als de volgende hoge priester zou zijn, de drager van het oude verbond. Maar dat mogen dan zo zijn. Maar het oude verbond is niet het verbond des vredes. Dus blijf je met een vraag zitten. Oké, hij is de drager, hij wordt de drager van het priesterschap van het oude verbond. Maar er is nog iets mee, want zo kan het niet gezegd worden. En wat er dus mee is, is dat het de profetische aangelegenheid is. En dat Pinhas een beeld is van Christus uit onze tegenwoordige tijd. Dat klopt, want verbond des vredes is vervolgens de uitdrukking voor het nieuwe verbond. De volgende keer is namelijk hier in Jesaja 54 vers 10. Waar wij dus zijn nu. Dan hebben we diezelfde uitdrukking in Ezechiël 34, hetgeen toch wel enigszins opmerkelijk is, omdat in Ezechiël 34 en in Ezechiël 37, respectievelijk vers 25 en vers 26, gesproken wordt over verbond des vredes, in 34 vers 25, ik zal een verbond, of gewoon, ik zal verbond des vredes met hen maken. enzovoorts. Dat is in verband met de ene herder, de goede herder dus, waaraan Johannes 10 refereert. Die goede herder vindt u dan in vers 23 hier van Ezechiël 34. En in hoofdstuk 37 vindt u het in vers 26. Ik zal verbond des vredes met hen maken en het zal een eeuwig verbond met hen zijn, enzovoorts. Maar de aardigheid is, dat wilde ik zeggen, dat je hier weliswaar ook die term verbond des vredes tegenkomt, inclusief een eeuwig verbond. Maar merkwaardige wijze, net als Hosea, heeft Ezechiël primair van doen met de 10 stammen van Israël. Dit is heel erg onbekend, daarom vertel ik het nu. Of het belangrijk is? Nou, weet ik, het staat in de Bijbel. Ezechiël namelijk wordt ervan verdacht. Nee, ik zeg het weer af. Van Ezechiël wordt gezegd, hij bevond zich als profeet onder de ballingen van Israël. En wat men niet zegt, maar wel bedoeld is, in Babel, bij de Joden. Waarna er bij gelegenheid staat dat hij was aan de rivier Gebar. En dan zoekt men in Babel naar de rivier Gebar. En dan staat er, of dat men het niet weet. Maar in de modernere werken staat dat al lang niet meer. Er staat gewoon dat dat is het kanaal wat men gegraven had. Zo ter hoogte van Babel. Een kanaal wat dat verbinding bracht tussen de Eufraat en de Tigris. Die daar dan toch dicht bij elkaar in de buurt komen. Dat heeft iemand bedacht die nog moest promoveren. En, waarom zou je dat anders bedenken? En dat heeft ingang gevonden. En nou denkt iedereen dat het dus is. Ik moet u zeggen, daar weet men niks van. Zo'n kanaal schijnt er ooit wel eens geweest te zijn. Maar men weet ook niet wanneer er dan precies was. Laat staan dat men weet hoe het heet. Het kan net zo goed het kanaal van Eufraat naar de Tigris zijn, want we hebben in Nederland het kanaal van Gent naar Terneuzen. Oh nee, dat is in België. Of wat? Waar het maar was. Allebei, oké. Okay. Ook goed. En het Amsterdam-Rijnkanaal dan, dat is ook een aardige. Die kent iedereen. Maar toen maar weer. Dit is allemaal gezocht, dit is niet bekend. Tot ik een keer op de kaart keek en toen zag ik hem gewoon staan. Want die bestaat nog steeds en die heet ook nog zo. Gabor staat er dan. Het zijn 3 letters, alleen de medeklinkers. Dus van die klinkers hoef je niks aan te trekken. Rivier Gabor, alleen die ligt een kilometer, 300, 400, 500, ik weet niet precies. Want hij loopt noord-zuid. Hij loopt naar het noorden. Nou ja, vanuit het noorden in zuidelijke richting. Maar hij loopt in de Eufraat uit, honderden kilometers noordelijk van Babel. Dat is niet in Babel, dat is in Assur. Kortom, Ezechiël was aan de rivier de Gebar. Inderdaad bij de ballingen, dat schrijft hij ook. Maar niet die van de 2 stammen, maar die van de 10 stammen. En via Ezechiël worden de 10 stammen in hun ballingschap in Babel op de hoogte gehouden van wat er in Jeruzalem gebeurde. Want dat zag Ezechiël in die visioenen over die heerlijkheid des Heren, over u weet wel, met die cherubim enzovoorts, in de tempelen in Jeruzalem. Hij was daar niet, hij was bij de ballingen in de 10 stammen van Israël, in Assur. En bij gelegenheid bereikt hem dan het bericht van de val van Jeruzalem. En bij gelegenheid komen er dan inderdaad Joden uit de 2 stammen bij Ezechiël. En zijn in gesprek en wat het maar was. Maar ja, daarvoor moet ik Ezechiël bespreken. Maar daar blijkt uit, uitdrukkelijk, inderdaad, sindsdien heb ik Ezechiël pas beter begrepen, uitdrukkelijk dat hij zich bevond onder de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. En mocht iemand denken, dat kan toch niet, want daar zijn ze verdwenen en het contact kan er niet geweest zijn. Dan moet ik u zeggen, nou, onder de Joodse apocryfe boeken Oké, de Romeinse apocryfe boeken van het Oude Testament zijn er die afkomstig zijn uit en van de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Daar hebben ze dus contact mee gehad. En een paar honderd kilometer mag niet al te veel zijn. De weg van Jeruzalem naar Babel is sowieso al langer. Hebben jullie dat? Maar ons wordt het niet verteld. Dat maakt dit soort schriftgedeelten problematisch. Maar bij Ezechiël, onder de 10 stammen, vinden wij deze term dus. Mijn verbond des vredes. Dat gaat niet meteen over de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar het gaat over onze tegenwoordige tijd, want wij komen die uitdrukking in het Nieuwe Testament tegen, strikt genomen maar één keer, dat is in Efeze 4, daar heet het band des vredes, maar ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen dat band en bond hetzelfde is. En bind trouwens ook. Het binden van een band. Hij bond een binding. Nou ja, enzovoort. Een band. De geestelijke eenheid door de band des vredes heet dat daar. En dat begrip komt daar ook niet zomaar uit de lucht vallen. Want in hoofdstuk 2, dan moet je een bladzijde terugslaan. Maar in hoofdstuk 2 heet het dat God het verschil, het onderscheid, de scheiding, de middenbuur des afscheidsels, tussen wat daar heet Jood en Heiden, heeft weggenomen en daarmee vrede gemaakt heeft, doordat hij die beiden met elkaar verzoend heeft in één lichaam. Dat is in de gemeente, in het lichaam van Christus namelijk. Of in één vlees, dat is hetzelfde als één lichaam, althans daar. Want Hij, Christus, is onze vrede, enzovoorts. En daarna, bladzijde omslaan, heet het band des vredes. En over die band gaat het uiteraard, waarbij dus die twee huizen van Israël, primair die twee huizen van Israël, niet meer van elkaar worden onderscheiden. Dat wil zeggen, voor God maakt dat niet uit, en daarom heet het in de gemeente is Jood nog Griek, enzovoorts. Ook geen skiet trouwens, die worden bij gelegenheid ook nog genoemd, maar die laat ik dan maar weer liggen. Maar over deze dingen gaat het, en dus, als hier in Jesaja 54 staat, mijn goede tierenheid en vervolgens het verbond mijn vredes, dat niet zal wankelen, gaat het gewoon over dat nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken. En dat zijn klemmende woorden, omdat tot in onze dagen er zijn die zeggen dat het nieuwe verbond nog steeds niet aangebroken is, omdat God zijn plannen gewijzigd heeft. Of als dat te ver gaat, voorlopig, omdat het voorlopig nog te ver gaat, zegt men eerst, nou ja, God heeft het niet gewijzigd, maar men verwachtte het verkeerd. Want het was nog niet de bedoeling dat dat nieuwe verbond zou aanbreken. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. En als je dat vreemd vindt, zeggen ze, want het was toch aan Israël beloofd? Toch niet aan ons? Toch niet aan de gemeente? En dan moet je bewijzen dus dat ons, dat het niet Israël is en dat de gemeente ook niet Israël is. En dan zit je midden in de problematiek. Want dat kun je namelijk per definitie niet bewijzen. Dat is lastig uit te leggen. Dat is namelijk ook niet uit te leggen. Dat iets niet is, is niet te bewijzen. Dit kan officieel niet. Dat is officiële wetenschap dit. Logica, dat kan niet. Dat iets niet is, kun je niet. Je kunt alleen bewijzen dat iets wel is. Maar dat iets niet is, kun je niet bewijzen. Dus het gaat niet werken. Kunt je daar niet van afhankelijk stellen. Het is ook verder niet aan de orde. Ja, je kan de hersens overbreken, maar heus is volstrekt onmogelijk. Dus doe maar.
Maar als je dan aan hun zegt, bijvoorbeeld, wat is daar in Galaten 3, Vers 29. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de belofte is erfgenaam. Dat moet toch ook voldoende wezen?
Ja, dat is voor velen niet voldoende. Dat, wat je nu zegt, berust op het idee dat wie men ook is en wie ook je ouders waren of zijn, als je tot geloof komt, word je wedergeboren, krijg je deel aan het leven van Christus. En word je in hem gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en zelfs in de hemel. Efeze. En aangezien Christus enkelvoud Abraham's zaad is, Abraham's zaad, welk is Christus? Galaten 3 toch? Ben je Abraham's zaad? Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Maar nou hebben we het over de individuele mens. Maar wat eveneens aan de orde is, is de vraag aan wie zijn de woorden Gods toebedrouwd vandaag. En als je zegt aan de gemeente, dan heb je volkomen gelijk. Maar het kan natuurlijk niet, en toch is het waar, maar het kan niet, want God heeft Israël uitverkoren om zijn, niet om zalig te worden, alle Israëlieten, maar als volk uitverkoren om koninklijk priesterlijk volk te zijn. En aan hen heeft hij de woorden Gods toebedrouwd. En die dingen zijn onberouwelijk. God komt er niet op terug. Dat is wat hij gedaan heeft. Dus als het waar is, en het is waar, dat God aan de gemeente zijn woord heeft toevertrouwd vandaag, om het te bewaren, te verkondigen, om huis Gods te zijn in pilaren, vastigheid en waarheid, dat betekent dat de gemeente een Israëlitische identiteit heeft. Op grond waarvan dan? Nou, de eerste is op grond van dat wij in Christus zijn. En dat is wat Galaten 3 dus feitelijk zegt. Dat is de eerste. Maar de andere is, want er loopt er nog een langs heen, die uit de Bijbel over eerstgeboorterecht binnen Israël, wie de erfgenaam is van de titel van Israël, en dat is Efraïm, inclusief belofte van eerstgeboorterecht. Dus op een of andere wijze berust het bij Israël onder aanvoering van Efraïm. En dat is dus niet het tweestammenrijk, maar het tienstammenrijk. Dat is het verhaal van die verwisseling. Eveneens ingelaten, maar dat is een hoofdstuk verder, dat is Galaten 4. Dat was waar we al waren natuurlijk, naar aanleiding van ditzelfde hoofdstuk uit Jesaja. Het verbond mijn vrede zal niet wankelen. Mijn goede tierenheid zal niet wijken. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, heet dat. En zoals we net, dit is het nieuwe verbond. Dat wankelt niet als het zover is, als de Messias komt, of hoe zeggen ze iets. Bij de dood en opstanding van de Heer Jezus breekt het nieuwe verbond aan. De Hebreeënbrief zet dat tamelijk uitgebreid uiteen. Aan de ene kant geassocieerd met zijn kruisiging, de dood van de testamentmaker heet dat. En meer in het algemeen, meer in het bijzonder, vervolgens gerelateerd aan de opstanding van Christus als de eersteling van het nieuwe verbond en daarom logischerwijze de koning en priester daarvan. En met het noemen van koning en priester zei ik dus ook, dat is dus ook het aanbreken van het koninkrijk. En daarom gaat nieuwe verbond en koninkrijk samen. Het zou niet wankelen, God doet het gewoon. En dat is ook de strekking inderdaad van Romeinen 9 tot en met 11. God heeft zijn plan niet afgeblazen, hij heeft het ook niet uitgesteld. Hij doet zoals hij van tevoren had vastgelegd. De vraag is of wij daar wel van op de hoogte waren, dat is een ander ding. Maar we doen ons best. Maar hier staat, het zou niet wankelen, terwijl je zou zeggen, nou het hing toch aan een zijden draadje. Het was toch een dubbeltje, avant la lettre, een dubbeltje op zijn kant. Met de Joden enzovoorts. En dat is toch, hè? Ja, dat denken wij misschien, maar van tevoren was al vastgelegd hoe het gaan zou. En dat is wat de Heer doet. Zal niet wankelen, staat er.
Zegt de Heere uw ontfermer. En ik zei u, dat is al de derde keer dat het woord Rugama hier staat. En vers 11 is dan ook wel aardig, want er staat... Gij verdrukte door onweder voortgedrevenen. Er zit een heleboel in hoor, in die uitdrukking onweder. De raar ding is het trouwens. Het weer, je hebt onweer. Dan is het geen weer, hè? Nee. Ja. Onwetter. Ja. Ja. Wegens onweer geen weerbericht. Door onweer. Onweer is een raar woord. De donderstorm heet dat. En u weet, de donderstorm wordt in de... Oh, hadden we het trouwens al? Of was het niet hier? Nee, was niet hier. Was over de Heere donderde van de hemel enzovoorts. Ik weet niet meer waar het was, maar goed. Over dat geluid van het onweer geacht wordt de uitbeelding te zijn van de stem des Heeren van de hemel. En dat gure weer, zal ik maar zeggen, de uitbeelding is van de toorn Gods.
Ja.
En bovendien hangt het nog samen. Ja. Ik weet ineens weer wat het was. Het was 2 Samuel 23, dan wel Psalm 18. De Heere donderde van de hemel.
En Job 37. Job ook. God donderde met zijn
stem. Ja. Dat wil zeggen, sprak met kracht en met geweld en bracht oordeel. Dat is wat Psalm 18 dan wel 2 Samuel 23 daarover zegt. En hier staat dan dat Israël ooit door onweder, door de stem Gods en door de toorn Gods zou worden voortgedreven, zou worden verstrooid. Maar als ik dat zeg, ben ik ook in Hosea 1. Want Israël wordt vertaald met de Heer verstrooid. Ja. En maar daarna heet het, gij verdrukte door onweder voortgedrevene ongetrooste. Nou gaat het ineens over troost. En de aardigheid daarvan is weer dat dat nou juist een van de termen is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Er zijn er niet zoveel, maar troost is er één van. Met grote nadruk. Dat hebben wij besproken natuurlijk naar aanleiding van Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. Een ongetroost lo nagam. Dat is weer wat anders dan lo rugama en lo ami. Dat wil zeggen, het is een ander woord. Maar rugama en ami zijn woorden met betrekking tot het nieuwe verbond. Dat wil zeggen ontfermd en mijn volk. En getroost of troost is ook zo'n woord ter aanduiding van het nieuwe verbond. Troost, troost mijn volk. Het zal ontfermd worden, het zal mijn volk zijn, ami. Jesaja 40 vers 1, het zal getroost worden, Jesaja 40 vers 1. Kortom, het zal getroost worden. Waar nog bij komt dat de term nagam, troost, verwant is aan Noach. En kijk maar in de boeken, Noach wordt vertaald met trooster. En hij is daarmee een type van de echte trooster, dat is Christus. Nagam, de Messias. De middelaar van het nieuwe verbond. En inderdaad, eventueel hebben we nog een andere trooster. Maar dat is ook Christus. Maar dan als de verhoogde, maar verborgene uit onze dagen. En wij noemen hem gewoonlijk dan maar, gemakshalve, omdat de Bijbel dat ook doet, de Heilige Geest. Maar het is uitdrukkelijk de andere trooster. Maar het is nog steeds Christus. Dat staat er trouwens ook bij, hoor, daar in Johannes. Ja, ik kom weder tot u. Ja, precies. zal bij u zijn en in u zijn. Ja. Gij gedrukte, door onwijde voortgedrevene, gij ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik twijfel altijd aan zo'n vertaling, maar het maakt niks uit hoor. Want hoe dan ook, het gaat over stenen en het gaat over sier. Dat blijkt, want er staat, ik zal u op saffieren grondvesten. Ik geloof dat ik net van de week iets hoorde over saffieren. En ik meen altijd dat die dingen groen waren. Maar toen bleek dat er ook blauwe zijn en pimpelpaarse en rode, weet ik het. Dus nou weet ik nog niet hoe ik een saffier moet herkennen. Hè? De robijn van de arme mensen, dus eten het. Het kan ook rood zijn, maar het is dan toch geen robijn. Zodat ik het toch maar ophoud dat een robijn rood is. Maar niet alle rode edelstenen zijn robijnen. Maar ik snap daar helemaal niets van, over dat soort dingen. De vertalers trouwens ook niet en de commentatoren ook niet. Dus het idee van die edelstenen in de Bijbel, dat is heel ingewikkeld. Ja. Alleen hier Sint, weet ik. Die komen vers van de veiling van Lisse. Daar heb ik hele lijsten van al die vertalingen, maar je hebt er niks van. Goed, maar wat het is dit, er wordt gesproken over herstel en herbouw van dit volk, zijnde dit huis. Dus je praat nogal over stenen, zoals over de gemeente, een woonstede Gods in de geest. Wij worden als levende stenen samengevoegd met die ene steen, samengevoegd, dat woord kom je niet onderuit. Als je stenen moet samenvoegen, dat is voegen, heet dat. Toch? Nou ja, zoiets. En als het een mooi bouwwerk wordt, dan moet zijn, dan zijn het niet maar, zijn zeker geen tichelen. Bakstenen dus. Maar het zijn minstens natuurstenen. Marmer. Uiteindelijk zijn edelstenen. Dat is het. Zie? En dat is wat hier de gedachte is. Het is beeldspraak. En zelfs als letterlijk zou zijn, dan nog is het beeldspraak. Omdat er een reden voor is waarom het zo is. Maar je moet eruit lezen dat Israël sierlijk, rijk, hersteld zal worden. En uw glasvensters, je vraagt je af wat glasvensters in het Gronings is, maar doe maar. Windows, rompies. Rompies, ja. Ja. Glasvensters, de vertalers moesten ook wat. Zal ik kristallijnen maken, van kristal maken. Ze hebben u waarschijnlijk wel eens verteld dat de vensters van vroeger sowieso open waren. En dat glas pas van een latere datum is eigenlijk. En dat glas over het algemeen nog slecht was ook, niet vlak en vertekenend en slecht licht doorlatend en al vanwege de productietechnieken enzovoorts. Dat is problematisch. Maar hier staat de glasvensters, dat is sowieso chic, dat er glas in zit. En zal ik kristallijnen maken, dat wordt geacht de hoogste kwaliteit dan daarvan te zijn. Zuiver glas eet het later in Openbaring. Vol zuiver glas. Enzovoorts. Nou ja, ze hebben mij verteld dat het uiteindelijk gewoon silicium is. Dus gewoon zand. Maar toch maar. Ja. Maar dan toch doorzichtig. Goed, uw glasvensters zal ik van kristal maken en uw poorten van robijnstenen voor de goede orde. De edelstenen worden geacht edelstenen te zijn omdat ze licht doorlatend zijn. Dat geldt dus voor het glas ook. En het idee is dat dus overal dat licht schijnt. Eigenlijk loopt dit vooruit op de beschrijving in Openbaring 21 en in elk geval 22. 21. Eerst nog. 22 ook, ja. In het visioen van het nieuwe Jeruzalem. Wat er ook, wat voor materiaal het ook is, ook het goud, het is doorluchtig. Dat wil zeggen, het licht. Want lucht is licht. Licht gaat er doorheen. Met andere woorden, daar is geen schaduw. Het woord van God, licht namelijk, komt overal en wordt nergens gehinderd. Dat is het idee ervan. Dus dit ook. En dus uw poorten van Robijnstenen en uw ganse landpalen. Dat wil zeggen alles wat binnen de grenzen van het volk valt. Letterlijk of overdrachtelijk. Van aangename stenen. En al uw kinderen. Daar staat natuurlijk zonen. Maar al uw zonen zullen door de Heere geleerd zijn. En de vrede. Uw kinderen zal groot zijn. Men zal onderwezen zijn in het woord van God. Met als gevolg daarvan, want anders zit er geen samenhang in die zin. Met als gevolg daarvan vrede. Wij vinden vrede daar waar wij komen tot aanvaarding van het woord van God. Wij worden geleerd, onderwezen namelijk, in de dingen van God. En daar vinden wij onze rust, onze vrede in. Maar het is de beschrijving van de Nieuwtestamentische situatie. Het gaat niet over onze dagen specifiek. Verborgen koninkrijk of geopenbaarde koninkrijk, duizendjarig rijk. Dat gaat gewoon over het nieuwe verbond als zodanig. Zie? En daarin past deze beschrijving. Maar zoals ze zeggen, hij past heel goed ook in die van Openbaring 21 en 22. Want het visioen over het nieuwe Jeruzalem is heus niks anders dan een visioen over het koninkrijk van Christus. Dat is wat het is. En dat is nu eenmaal onder het nieuwe verbond, dus het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Het overlapt elkaar. En over dat nieuwe, er staat de aarde, uiteindelijk staat er de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En zij zullen de oorlog, de strijd, de oorlog niet meer leren. Study war no more. En dat soort zaken meer, wat leren ze dan wel? Het woord van God. Ze zullen van de Heer geleerd worden. En dus vrede. Zie? Gij zult door gerechtigheid vastgesteld worden. Door gerechtigheid bevestigd worden, wil zeggen vastgesteld worden. Zodat men niet meer zal wijken en niet meer uit het land zal verdreven worden en niet meer uit de positie in gemeenschap met de Heer. En door gerechtigheid, ja, dat is een lang verhaal, maar gerechtigheid, in ieder geval gaat het over het evangelie waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Dat wil zeggen een gerechtigheid die tot stand gebracht is via het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. Dan wel een rechtvaardigheid die tot stand is gebracht door geloof of uit geloof. Hetgeen ook nog kan, overigens. En op die grond, en daardoor, zal men vastgesteld worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En wees verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Enzovoorts. En wij kennen deze dingen eigenlijk. Nee, ik moet wat anders zeggen. Wij kunnen ons deze dingen het beste voorstellen aan de hand van een Israël in de duizend jaren. In het geopenbaarde koninkrijk. Niettemin moet ik erbij zeggen dat woorden van deze strekking wel degelijk op ons van toepassing gebracht worden. Het probleem daarvan is echter dat het er voor ons niet zo uitziet, dikwijls. Want gelovigen worden wel degelijk verdrukt en vervolgd en gehaat en gedood en al dat soort dingen meer. Maar eigenaardig genoeg, van Gods standpunt uit, het kan aan onze relatie met de Heer niks veranderen. Want die berust daar niet op. Wat zou een mens mij doen, heet het dan in de woorden van David, maar in het Nieuwe Testament aangehaald en op ons van toepassing gebracht. Ja, ik zeg het met enige aarzeling, maar toch, het is zo. Wij weten dat, wij zijn verzekerd, Romeinen 8, dat nog dood, nog leven, nog zus of zo, nog dit en dat, wat het maar is, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, enzovoorts. Zal het ons niet naderen. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Die zij, dat zijn de vijanden van Israël, die zich tegen Israël zullen vergaderen. De Heer zegt, ja, maar dat is niet uit mij. Dat is niet, ik doe dat niet. Ik heb beloofd dat ik het niet meer zal doen. Geen oordelen meer zal brengen, enzovoorts. Niettemin, de volkeren der aarde, zegt het profetisch woord, en ook Openbaring trouwens, zullen alsnog, ook na de terugverzameling van Israël, en na de 1000 jaren zelfs in het bijzonder, daarvoor trouwens ook al, zullen ze optrekken naar Jeruzalem en wat het maar was allemaal. En dan zegt de Heer, ja, deze keer is het niet uit mij. In de 70ste week is dat nog wel het geval. Maar daarna niet meer. De Heer zegt, het is niet uit mij. Maar zij zullen zich vergaderen, maar zij zullen vallen. Wie het doet, zal om uwentwil vallen. Zie, en dan komt er een prachtige uitspraak. Het is maar goed dat het eind van de avond is, want anders dan moest ik er uitgebreid op ingaan. Daar staan, zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. En misschien hebben ze u wel eens verteld dat de smid van Alzheimer is de wapenleverancier. Nou ja, die maakt allerlei gereedschap. En u denkt misschien aan het beslaan van de hoeven der paarden. Of misschien aan het maken van de ploeg, of wat het maar was. Je denkt meteen aan landbouw, toch? Maar in de eerste plaats, wat er gemaakt wordt door de smid, zijn messen en zwaarden. Kortom, oorlogstuig. Ja, precies dat woord. Oorlogstuig, dat vind ik het mooiste woord ervoor. He? Ja. In aansluiting bij ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar de smid maakt de wapens. Je leest ergens in de geschiedenis, ik weet zo gauw niet waar, in welke fase dat is, dat met name de smeden uit Israël worden weggevoerd door de vijand. Om te voorkomen dat ze opnieuw zich gaan bewapenen. Dat hadden ze met Duitsland moeten doen na de Eerste Wereldoorlog. Maar ze konden Kroep niet wegkrijgen. Dat is, zoiets. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Zoiets. Officieel mochten ze zich niet weer bewapenen. Na de vrede van, wat was dat? Versailles, geloof ik, na de Eerste Wereldoorlog. Maar binnen de kortste keren waren ze weer bewapend. Niemand deed er wat aan. Maar toen maar. Maar de Heer zegt, ik heb die smid geschapen en daarmee heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Want wat die smid voorbrengt en die verderver, dat is om Israël te verdedigen en om de vijand van Israël te vernielen. Heb u dan? De Heer zorgt daarvoor. Daar zit het een en ander achter. Want als Israël zelf dan bij gelegenheid niet meer bewapend is en de oorlog niet meer geleerd heeft en zo. Wat dan als vijandelijke volkeren alsnog tegen Israël optrekken? Dan zegt de Heer, maak je niet ongerust. Ik heb een smid, ik heb een verderver achter de hand. Dat is de strekking van deze woorden. Alle instrument dat tegen u gebruikt wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, beschuldiging tegen u inbrengt. Zult gij verdoemen, zult gij veroordelen. En dit is de erven der knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Waarna de vraag is, wie is die smid en wie is die verderver? En dan moet ik u zeggen, heel snel, zo aan het eind van de avond, dat zijn wij. Dat is snel, hè? Dat ik dat zeg. Maar. Ja. Dat is de gemeente. Ik zal u zeggen waarom. De uiteindelijke vijand van Israël heet Babel. Of dat letterlijk is, ja. Of dat overdrachtelijk is, ja. De moeder der roerijen en de gruwel der aarde. Al die andere religies heet ook Babel. Het staat vijandelijk tegenover Israël. En in de openbaring van het koninkrijk van Christus is de laatste definitieve vijand die teniet gedaan moet worden Babel. Ik heb het over het aanbreken van het duizendjarig rijk, de duizend jaren dus om zo te zeggen. Dat begint na de val van Babel. Zoals beschreven in openbaring 17, 18, 19, maar meer zoals beschreven in Jeremia 50 en 51, twee hoofdstukken lang, die eigenlijk gewoon in openbaring worden weergegeven, maar in een verkorte versie. En daar, pen bij de hand, ga snel. Daar in die twee hoofdstukken wordt gezegd door wie of wat Babel, de vijand, de grote vijand, vernietigd zal worden. Dat heet in 50, begin ik, hoofdstuk 50, Jeremia. Vers 3 heet het, een volk van het noorden. Dat is Boreaal, dat zeg ik even voor de... Voor het forum zeg ik dat even. Boreaal. Een volk uit het noorden. Je weet niet waar ze vandaan komen, betekent dat. Uit het verborgene. Betekent dat, ook in de Bijbel. In vers 9... heet het een verzameling van grote volken van het noorden. Ja, er zijn maar twee kanten van waaruit men Israël binnen kan komen. Dat is van het zuiden of van het noorden. En het is niet van het zuiden. Dus is het van het noorden. Maar het noorden kan ook gewoon van omhoog zijn. Hè? In vers 14 en 29 zijn het schutters. Boogschutters, wel te verstaan. Welk volk is het meest beroemd geworden om zijn boogschutters trouwens? De Britten. Ja. Ja. Dat is voor... Nee, ja, ja, voor hè?
Welke tijd?
100-jarige oorlog. Maar dat is waar, 14e eeuw is dat. Maar laat me zitten. Tegen de Fransen. Met hun kruisbogen. Dat duurde veel te lang. Dat is veel te lastig allemaal. Dan die Britten met hun handbogen. Dus, ja, dat is een beroemd Brits wapen. Maar ja, doet er niet zoveel toe nou natuurlijk. Boogschutters. Of over schutters met pijlen. Wapens, krachtige wapens is eigenlijk alleen maar het idee. Maar doe maar. Dan in vers 21 van 50. Daar is daar komt de ondergang van Babel, wordt bewerkstelligd door het land Merataim, het land van de dubbele Mara, dubbele bitterheid. Dan wel inwoners van Pekot. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk strafwaardig waren, maar toen maar. Maar het zijn krijgers. In vers 25, want het gaat mij om de optelsom, hè. Vers 25, zijn het de instrumenten zijner gramschap. God doet het door de instrumenten zijner gramschap. Let op dat we net het woord instrument twee keer tegenkwamen. Ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voorbrengt tot zijn werk. En alle instrumenten dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En die zijn de instrumenten zijn een gramschap. Tel ze bij elkaar op. Hè. Het is een volk, het is een verzameling van volken. Noem nog eens een verzameling van volken. Oké, menigte van volken dan. Efraïm. Genesis 48. Verzameling van volken. Wij noemen dat een gemene best, maar... Wat een raar woord is, denk ik, maar doe maar. Instrumenten zijn een gramschap dus. Vervolgens in vers 25 was dat. In vers 26 komen ze van het uiterste. Het was van het noorden, nu komen ze van het uiterste. Dat betekent hetzelfde. Ze komen ergens uit de onbekende verte. Ja, dat klopt, dus uit de hemel. Van verre. In vers 32 heet het dat Babel ondergaat door vuur. Het verbrandt, zoals beschreven ook natuurlijk in Openbaring. In 50 vers 34 gaat Babel ten onder door de Heer der Heerscharen. En daarna vers 35... 36 en 37, als ik het goed geteld heb, 5 keer door het zwaard. En als je dat overdrachtelijk neemt, is het het woord van God natuurlijk. En dan wordt het donder en vuur van de hemel. In vers 38 gaat Babel te gronden aan droogte. Gebrek aan water, dat is ook gebrek aan het woord trouwens, en daarmee aan leven. In vers 40 door vuur, zoals Sodom, ik meen dat dat erbij staat.
Ja.
Ja, klopt dat? Mooi. In vers 41 is het weer een volk uit het noorden, en ook is het daar een grote natie. En ook is het daar geweldige koningen. En ze komen van de zijden der aarde. Tel je het langzaam bij elkaar op? Een volk, een menigte van volkeren. Instrumenten zijn een gramschap. De heren der heerscharen. Een volk uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen. Je bent nog al bij de belofte van een Abraham met betrekking tot Israël. Maar het gaat over... Een hemels volk uiteraard. In vers 42 heet het een man ten oorlog. Ik denk ogenblikkelijk aan één volkomen man uit Efeze 4. En het is de gemeente. In vers 44 een leeuw van de verheffing der Jordaan. En wie daartoe verkoren is, iets met een leeuw, die komt toch bij Christus zelf terecht natuurlijk, maar zeker bij zijn koningschap. En daarmee ook bij de gemeente. In 51 vers 1 zijn we inmiddels, heet het een verdervende wind, dan gaat het over geest. Maar ja, de gemeente is een geestelijk volk immers, althans een hemels volk. Ze heten in vers 2 wanners. U weet het, ik kan van het koren scheiden. Wanners. Oordeel. Dorsvloer. In vers 3 heten het schutters. Die hadden we natuurlijk al twee keer uit hoofdstuk 50. In 51 vers 9 is het weer vuur. Hadden we ook al twee keer. In vers 11 zijn het de koningen van Medië. Het probleem daarvan is alleen dat al die uitspraken die we nu gehad hebben moeilijk kunnen toegepast worden op de koningen van Medië. Maar dan zeg ik, dan moet je het ook andersom doen. Je moet de uitdrukking koningen van Medië toepassen op al wat we gehad hebben. Maar wie zijn daar in Medië? En het antwoord is, daarheen zijn de 10 stammen van Israël gevoerd en geplaatst in de steden van Medië. En ik blijf volhouden, maar dat neemt een boel tijd om het uit te leggen, dat als in de Bijbel gesproken wordt over de Meden, dan heb je grote kans dat het gaat over gemeentelijke waarheid. Volk der Meden. Het is een schuilnaam, om zo te zeggen, voor de 10 stammen van Israël en wat daaruit voortkomt. En inderdaad, in het verleden waren het de Meden die betrokken waren bij de val van Babel. Maar ook bij de val van Assur trouwens hoor. Maar wie woonde daar in Medië? De 10 stammen van Israël. Die hebben bijgedragen, wis en waarachtig, in belangrijke mate aan de val van zowel Assur als Babel. Maar goed, het heet trouwens in vers 11 ook de wraak zijn stempels. Zodat weer de vraag is, wat heeft de tempel ermee te maken? En dan zeg ik, nou ja, als je inmiddels de gemeente in gedachten hebt, dan verrast het woord tempel je niet. Toch? We zijn toch die tempel. Maar in vers 19 en 20 heet het gewoon Israël. Babel gaat ten onder aan Israël. Dan hebben we nog vers 27 voor de volledigheid. Dan heet het Ararat, Mini en Askenas worden genoemd. Maar dat zijn plaatsen die genoemd worden in samenhang met Medië. Dus Stuma. Het lijkt me beter om daar niet verder op in te gaan nu. Want dan moet er wat adreskunde en geschiedenis aan te pas komen. Maar het is gebied in de omgeving van de Caucasus, zuidelijk van de Caucasus en verder ook naar het westen en oosten. Het is het gebied van Israël. In vers 28 zijn het heidenen, maar het is ook Medië. Dus dan krijg je weer die associatie met 10 stammen. In vers 36 gaat Babel ten onder aan droogte. Hoewel er ook gesproken wordt over een zee en een springader. Dat hangt samen met dat Babel heerschappij zou oefenen, ook in de dagen waarover hier gesproken wordt, over de volkeren die voorgesteld worden door wateren. Maar vroeg of laat gebeurt het altijd. Dan komt het volk in opstand tegen de heersende macht. Dat noemen wij revolutie. Dan keren de volkeren, de koninkrijken, zich tegen het beest. Dat is Openbaring, waar dat staat. Ik meen Openbaring 17 nog, maar ik weet het niet zeker meer. Keren zich tegen het beest, inwendig gaat zo'n rijk kapot. En dat is wat hier besproken wordt. Ook in vers 42, dan is het de zee en de veelheid der golven. Babel zakt weg in de wateren. Overigens, in Openbaring heet Babel de vrouw die daar zit aan vele wateren. En dat is wat meer dan alleen de Eufraat dus. Maar de wateren van de Eufraat fungeert als uitbeelding van de wateren, namelijk de volkeren. En hier hebben we het dan nog in Jeremia 51 vers 55. Babel gaat eronder aan golven, aan grote wateren. Langzamerhand begrijp je waarom Noach genoemd werd in daar straks in Jesaja 54. De Heer zegt, ik zal het niet meer doen zo door wateren. Maar er komt wel een oordeel over Babel. En wateren zijn dan de uitbeelding van de volkeren. Het houdt allemaal geen stand. In vers 56 heet het de verstoorder. Maar het heet daar ook gewoon in hetzelfde vers de Heere. Het is de Heere die er een eind aan maakt. Och, waarom ook niet? Hij was ook de verstoorder toen Babel ontstond. Bij de torenbouw in Genesis. De Heer zei, ach, kom aan. Hij nam de woorden van de Babyloniërs over. Die zeiden, kom aan, laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons nederdalen. En laten we eens gaan kijken. Ik zal het eens even bezien. En toen kwam de spraakverwarring. Dat moet een heel komische toestand geweest zijn. Humor vind ik het. Echt. Ja, tuurlijk. Maar domme, de Heer verstoorde dat. En hij zal dat weer doen. In de toekomst. En het eerste is een uitbeelding van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren, uiteraard. Hè? Ja. En dan in vers 58, volledigheidshalve, heet het weer gewoon vuur. Want ja, de stad zal natuurlijk gewoon letterlijk verbranden. En de vergelijking wordt gemaakt, werd gemaakt en wordt gemaakt met Sodom. Vuur uit de hemel. Een oordeel van God. Uit de hemel. Nou ja, dat is dus wat hier in Jesaja 54 wordt aangehaald. In veel algemenere termen. De Heer zal een oordeel brengen. Niet over een gelovig Israël, maar over de wereld. En een gelovig Israël of een gelovig overblijfsel zou hij bewaren. Dat is geen garantie voor dat wij in leven blijven of iets dergelijks. Of dat wij een goed en voorspoedig en gelukzalig en hoe het maar heet mag leven hebben hier. Maar het wil gewoon zeggen dat wij fundamenteel in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat is wat het is. Lees anders die woorden van Paulus maar nog maar eens in Romeinen 8. Wat zullen wij dan nog hieraan toevoegen, zegt hij. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat kan ons nog gebeuren? En ik citeer het toch maar het liefst uit de Bijbel, want met eigen woorden krijg ik dat niet voor elkaar. Het klinkt ook nogal hoogdravend, vind ik. Krijg ik wat moeilijk uit mijn mond. Maar toch, het is Bijbelse waarheid. En dat houd ik u nu voor. Hè? En dat geldt nu reeds. Maar dat geldt in het algemeen omdat het Nieuw Testamentische waarheid is. Ik vind het wel aardig. Er is kennelijk iemand die ook zoiets bedacht heeft. Want boven het volgende hoofdstuk staat uitnodiging tot Gods genadeverbond. Nou, ruik je daaraan Dordrecht? Toch, de verbondstheologie enzovoorts, statenvertalers, maar toch, het gaat over dat nieuwe verbond dat zou aanbreken enzovoorts. Wat dat betreft hebben ze volkomen gelijk. Maar goed, daarover hebben wij het dan weer de volgende keer en we zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat u niet alleen aan ons gebracht hebt, maar dat u ons ook hebt toevertrouwd. We danken u dat u ons als gelovigen hebt toegevoegd aan die ene gemeente die een tempel is en een pilaar en vastigheid der waarheid. En dus verantwoordelijk is ook inderdaad om dat woord te bewaren. Voor ieder van ons, in onze eigen harten en levens, maar ook collectief als uw gemeente in een vijandige en duistere wereld. Wij danken u dat we ook vanavond dit woord mochten openen. En wij hebben maar één verlangen, dat u dat woord in onze harten plant, opdat het ons zou beschermen tegen al die modernismen van een veranderende wereld om ons heen. Help dat wij onze levens en onze verwachting zouden bouwen op die rots die niet wankelt. Op dit eeuwig blijvende woord dat u ons hebt nagelaten. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan. Bij de kracht van uw genade, bij dat nieuwe verbond. Bij de koning en hoge priester van dat nieuwe verbond die ons volkomen zou zalig maken. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. Amen.